Voordat we de Bijbel gaan lezen, even een paar kleine dingetjes over mijn werk. Het wordt me altijd gevraagd van, ben je weer in Nederland of ben je alweer lang terug? Ja, ik ben nu een vrij lange tijd in Nederland, alweer 4 weken. En het wordt tijd dat ik weer ga. Dat zeg ik niet omdat ik iets tegen Nederland heb, maar het is vaak zo dat de ingewikkelde dingen blijven liggen voor wanneer ik in Nederland ben. En er zijn zulke ingewikkelde dingen met zendingswerk. Je houdt het niet voor mogelijk invoer, rechten en douanebepalingen en het verzenden van goederen. Het is allemaal gecompliceerd. Financiële verslagen die er moeten komen. En dat is nou niet bepaald mijn sterke kant, maar ja, dat moet wel gebeuren. Maar goed, de laatste reis was naar Congo. En als ik je dan vertel dat we van 2 steden na afloop dat we daar geweest waren, bericht kregen. Er is hier een opwekking begonnen. De mensen stonden in de rij om zich te bekeren. Moet je je voorstellen, dat is toch ongelooflijk, die dingen die gebeuren. We zijn er in contact gekomen met een stam die bekend staat als de meest occulte stam van heel Afrika. Of het waar is, dat weet ik niet, want ik weet niet hoe je dat moet meten, maar de Pende, die wonen daar in Congo. En daar heb ik iets heel bijzonders gemerkt. Ik kwam daar een onderwijskracht tegen, die studie doet naar zijn stam. En die ook met anderen in contact staan die studie doen. En die heeft ontdekt dat er in de oude liederen van die stam allerlei verwijzingen zijn naar het geloven in 1 God, terwijl ze nu in allerlei geesten en goden geloven. En zelfs naar Mozes als de wetgever. Ze zeggen ook dat hun oorsprong ligt in Egypte, dat zou kunnen. En dan zou dat ook verklaren waarom ze iets van Mozes weten. Nou, hij gebruikt dat als evangelisatiemiddel en daar willen de mensen wel naar luisteren, hè? Want dan krijg je het bijzondere dat je niet zegt, jullie geloven dit en wij als christenen geloven dat en dan moet je naar mij luisteren. Maar dan zeg je van, mag ik je wat vertellen van jouw eigen achtergrond, van jouw eigen cultuur? En dat is een hele andere benadering. En dan hoef je aan de afloop alleen maar te zeggen, waarom zou je niet terugkeren tot je eigen God? En dan klinkt het opeens heel anders. Het is dezelfde boodschap. We richten overal nazorgbijbelgroepen op. Dat is blijkbaar iets wat in een behoefte voorziet. Want dat is niet alleen in Afrika, maar ook in Azië het geval. Op het ogenblik hebben we meer dan 30.000 mensen, waarvan de meeste pas sinds januari tot geloof gekomen zijn, op groepen. En die groei is zo snel dat het met de komende voorjaar wel eens een keer boven de 60.000 kan uitstijgen. Ongelooflijke aantallen. Dat zijn geen mensen die bij ons horen, want wij kunnen het balletje wel de aftrap geven, maar dan komt het terecht bij lokale gemeenten en lokale christenen en die moeten dat werk doen. En soms hoor je wat er gebeurt en soms hoor je het niet, dus je moet ook een klein beetje proberen zelf te constateren hoeveel zijn er dan op die groepen. Maar het loopt werkelijk als een trein. Ook in landen waar het eigenlijk helemaal niet kan. Zoals India, waar toch een behoorlijke christenvervolging is. En daar zijn dan meer dan 1000 mensen tot geloof gekomen in de laatste 3 maanden. En die allemaal op nazorgkringen zitten. Onze eerste 3 nazorgbijbelkringen in Burkina Faso. Die zijn begonnen in het gebied dat door de jihadisten beheerd wordt. Dus die hebben alle kerken afgebroken en wat dan ook. Maar ja, je kunt niet alle huizen afbreken. En dan vinden gewoon bijbelstudies plaats met nieuwe gelovigen. Je houdt het niet voor mogelijk, zulke mooie dingen als er gebeuren. Nou, ik wilde dat even kwijt. We gaan samen uit de Bijbel lezen. En dat is een bekend gedeelte. Maar, zoals zo vaak het geval is, daar staan ook weer allerlei dingen in die van groot belang zijn om ons dat te realiseren en die we niet zomaar begrijpen. Het is Johannes hoofdstuk 3 en ik lees daarvan de eerste 16 versen. Johannes hoofdstuk 3. Een gesprek van Jezus met Nicodemus. En er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, we weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat we weten en getuigen van wat we gezien hebben, en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tot zover de schriftlezing. Nou, het begon eigenlijk heel goed toen Nicodemus bij Jezus kwam, want hij kwam met prijzende woorden. Er blijkt uit niets dat Jezus onder de indruk was trouwens van dat bezoek. Nicodemus was wel even een hooggeplaatst iemand, hè? Hoe vaak krijgt u een minister of iemand van de Tweede Kamer op bezoek? Mensen, als dat gebeurt, dan ben je een week van tevoren al nerveus en dan ben je het huis aan het schoonmaken. En dan denk je bij jezelf, nou ja, dat is wel belangrijk, zulke contacten. Dat maakt indruk. Misschien heb ik er nog wat aan, zoiets. Maar Jezus, die was helemaal niet onder de indruk. Die is nooit onder de indruk van het uiterlijk, of van je positie, of van je prachtige kleding, of van je geweldige kennis. Hij vertelt gewoon wat je moet weten. Nou was het 's nachts dat Nicodemus kwam. Er zit natuurlijk een reden achter. Dat is niet het normale moment om bij een onbekende langs te gaan. Maar ja, hij was zo belangrijk. Hij hoorde bij het Sanhedrin en dat was, ja, je zou toch kunnen zeggen, het bestuursorgaan van de Joden, voor zover ze dan van de Romeinen de vrijheid kregen, maar dat Sanhedrin, dat stond in hoog aanzien. En dat Sanhedrin, dat had al besloten dat er met Jezus korte metten gemaakt moesten worden. Want die bracht een boodschap die niet gelijk was aan de hunne. En zij vonden dat zij het recht hadden om alle geestelijke zaken in Israël te leiden. Dus hoe durfde die? Bovendien, hij had ook geen diploma en overal preekte die maar in het publiek. Dus een onbevoegd dominee, zouden wij zeggen. Die moet je van de kansel weren. Nou, zo dachten die fariseeën ook. Die man die brengt een boodschap die wij niet herkennen, waar we niet achter staan. En die volk zat met kritiek op wat zij zeiden. Want zij zeiden, denk erom, er is maar één manier om met God in het reine te komen. Dat is dat je precies alles doet wat er in de wet staat. En anders dan kan je het wel vergeten. En Jezus die begon met de genade. Die zijn mensen, God is goed. En je moet bij hem komen, want je loopt daar te tobben. En dat is helemaal niet nodig. Je maakt jezelf het leven moeilijk. God gaat je helpen. Kom tot hem. Nou ja, dus je begrijpt al, dat gaf frictie. Dus Nicodemus, die kon niet zomaar openlijk naar Jezus toe gaan en daarmee laten zien dat hij toch wel iets van hem verwachtte. Was hij gelovig, was hij niet gelovig? In de zin waarin Jezus mensen gelovig noemt, dat weten we niet. Maar in elk geval was hij open. Hij wilde best van Jezus iets aannemen. Maar ja, als dat bekend zou worden bij dat Sanhedrin, dan lag hij eruit. En dan was hij zijn inkomen kwijt en dan was hij zijn werk kwijt en dan was hij zijn aanzien kwijt. Dat is natuurlijk ook nogal veel gevraagd. Dus hij komt 's nachts op een moment dat niemand hem kan herkennen. En hij denkt dan even lekker een boom op te zetten met Jezus. Waarschijnlijk over het koninkrijk van God. Want daar sprak Jezus veel over en er waren veel vragen over. Onder de schriftgeleerden. Hoe zit dat nou precies? Nou, misschien dat Jezus, die met zo'n alternatieve boodschap kwam, wel een antwoord wist. Nou ja. Dus hij begint er heel lovend. U komt van God te doen wat u doet, tenzij God met hem is. Nou, waarom gaat Jezus daar nou niet op in? Dat is toch al bijna een geloofsbelijdenis. Nou, ik neem aan dat Jezus wil voorkomen dat ze een geweldige discussie hebben en dat hetgeen waar het werkelijk om gaat nou net niet aan de orde komt. Dat kan gebeuren, hè? Dat je geweldig met elkaar loopt te praten en dat je achteraf je realiseert, maar hetgeen wat ik had willen zeggen heb ik niet gezegd. Dus Jezus die pakt meteen de koe bij de horens en hij zegt tegen Nicodemus, denk erom, als je niet opnieuw geboren wordt, kan je het koninkrijk van God niet zien. Is het een bedreiging? Is het een beschuldiging? Nou, nee, eigenlijk helemaal niet. Het is een constatering. Nicodemus, er moet wel iets gebeuren. Dan kan je zoveel kennis hebben, dan kan je zo'n geweldige positie innemen, maar dat levert helemaal niks op bij God. Je moet opnieuw geboren worden, Nicodemus die begrijpt dat niet. Net als de mensen natuurlijk in onze tijd, als je dat zegt, je moet opnieuw geboren worden, dan... Nou, dan doen ze precies hetzelfde als dat Nicodemus deed. Als je je dan een beetje beschaamd voelt van, hé, ik begrijp het niet. Hij verwacht dat ik het wel begrijp, maar wat doe je dan? Dan maak je een geintje. Haha, zegt Nicodemus. Nou, het wordt een zware bevalling, zeg, als ik nog een keertje opnieuw geboren moet worden. Op die manier kun je je schaamte, omdat je het niet weet, een beetje proberen te verbergen, maar... Ja, je leidt Jezus echt niet om de tuin, hoor. Dus Jezus legt dat uit. Wat is dat dan? Opnieuw geboren worden. Maar als hij het uitlegt, dan lijkt het alsof het alleen nog maar moeilijker wordt. Hij zegt, dat opnieuw geboren worden, zal ik je uitleggen, dat is geboren worden uit water en geest. En als dat niet gebeurt, dan kom je niet in het koninkrijk van God. Nou, dan ben je nog verder van huis. Nou, begrijp je er nog minder van. Wat is dat nou? Geboren worden uit water en geest. Je wordt niet geboren uit water. Je wordt geboren uit een vrouw. Wat is dat? Geboren worden uit water en geest. Er zijn allerlei ideeën over. Want mensen fantaseren wat, ook bijbellezers hoor. Maar je moet de Bijbel uitleggen met de Bijbel. Waar kom je dat nou tegen? Die uitdrukking water en geest. Dan kom je eruit namelijk. Waar kom je die uitdrukking tegen water en geest? Nou, dat begint wel met Johannes de Doper. Was een belangrijk man. Er staat in de Bijbel dat hele gebieden uitliepen om zich door hem te laten dopen. Massa's. Het was nog ineens gemakkelijk. Moet je vandaag de dag eens proberen. Dat je daar in het publiek vertelt dat mensen zondaren zijn en dat ze alleen bij God vergeving kunnen vinden. Niet omdat ze zulke goede werken doen, maar omdat ze hun zonde belijden en God op die schuldbelijdenis vergeving schenkt. Nou, die schuldbelijdenis, dat was bij Johannes de Doper niet gemakkelijk hoor. Mensen die zeiden dat hardop en dan werden ze gedoopt. Nou, voordat je een mens zover krijgt dat hij zegt ik heb gefaald. De meeste mensen die zeggen er iets anders bij, die zeggen dan ik heb wel gefaald, maar niet zo erg. Niet zo erg als anderen. Oftewel, het was toch eigenlijk nog wel een beetje goed. Onder de zondaars ben ik nog een lichtend voorbeeld, zoiets. Mensen proberen altijd zichzelf te verdedigen, altijd nog weer een andere kant te laten zien. Maar het komt erop neer, ik ben toch wel belangrijk en toch wel erg goed. Nee, dat gebeurt niet vaak, dat iemand eerlijk en oprecht zegt wat er aan de hand is. Dan zit je vaak wel erg klem als dat gebeurt. Ik heb het ook niet veel meegemaakt hoor. Ja, een keer met een opwekking in Bulungu in Congo. Daar heb ik er zeer over verbaasd. Daar viel Gods geest als het ware neer. De commandant van het leger, de gouverneur van de provincie, de burgemeester van de stad, de hoogste rechter. En nog veel meer van die hoge bestuurders. Ja, daar zat ik naast op de ereplaats op het podium. En die lagen daar geknield hardop hun zonde te belijden. Ik schrok ervan. Maar die waren zo geraakt door Gods geest, ze konden niet anders. Ze smeekten om genade. Nou, dat gebeurde onder het gehoor van Johannes de Doper. En dat waren niet alleen maar eenvoudige mensen, maar er waren kapiteins van het Romeinse leger bij. En er kwamen fariseeën en schriftgeleerden en andere hooggeplaatsten. En tollenaren, ja, die wel tot het uitschot van de maatschappij hoorden, omdat ze niet gepruimd werden in Israël, maar die stinkend rijk waren. En die beleden daar in zonde. Er ging wat uit van die man. En dan konden ze gedoopt worden. Dus hij doopte met water. En dat water was een symbool. Zoals het water het vuil van je lichaam afwast, zo wast God je ziel schoon. Maar er was wel een probleem met Johannes de Doper. Met de doop van Johannes. Je verleden werd wel gereinigd. En dan kwam je weer uit die doop omhoog, uit dat water. En dan was je nog altijd dezelfde zwakke persoon. En dan dreigde je weer te struikelen. Op al die punten waar dat vroeger ook gebeurde. En dan zegt Johannes tegen de mensen, na mij komt hij die er eerder was dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om zijn schoenenriemen los te maken. Om een slavenwerk te doen. Ik voel me daar echt niet toe in staat. Hij is zo belangrijk. En hij zal u dopen met water en met de geest. Of elders met water en met vuur. Vuur als symbool van de geest. Hij vergeeft niet alleen de schuld, hij geeft je nieuwe kracht. Hij geeft je de Heilige Geest, zodat je in staat bent om de strijd met de zonde aan te gaan. Zodat je niet een verliezer bent, maar dat je een overwinnaar mag zijn. Wat een geweldige boodschap. Maar ja, Nicodemus die begrijpt het na die uitleg van Jezus ook niet. Als Jezus zegt, opnieuw geboren worden, dat is geboren worden uit water en geest. Dus Jezus moet hem nog allerlei dingen uitleggen. Hij begrijpt blijkbaar ook niet wat Jezus bedoelt met gedoopt worden met de geest. Wat is het dan? Hoe merk je dan de geest? Waar is de geest dan? Wijs dat dan eens aan. En dan zegt Jezus, joh, het is net als met de wind. Je kunt de wind zelf niet zien. Je weet niet waar die vandaan komt, je weet niet waar die naartoe gaat. En toch hoef je niet te twijfelen, want je ziet het effect van de wind. Of je voelt dat de wind om je heen waait. En zo is het met de Heilige Geest ook. Je zult de Geest nooit kunnen begrijpen. Je zult nooit de gangen van de Geest kunnen natrekken. Geloof betekent niet alwetendheid. Dat je alle geheimen van God begrijpt. Je hoeft het ook niet te weten, maar je mag het wel merken. Je mag de kracht van de Geest ervaren. Je mag de invloed van de Geest ervaren. En op die manier probeert Jezus iets duidelijk te maken aan Nicodemus. Maar als hij dat heeft uitgelegd en nog meer heeft uitgelegd over dat hij uit de hemel is neergedaald en dingen weet die geen mens begrijpt, dan zegt Nicodemus nog een keer, ik begrijp er niks van. Hoe zit dat dan in elkaar? En dan heeft Jezus een verwijt. Dat is heel interessant. En hij zegt tegen Nicodemus, jij bent een leraar in Israël. Nou, een leraar in Israël, dat was wat, hè? Dan kende je bijna de hele Bijbel uit je hoofd, hoor. En dat niet alleen, dan kon je de moeilijkste dingen uitleggen. Wij zijn gewend aan studies die 4, 5, 6, 7 jaar duren. Een leraar in Israël die studeerde zijn hele leven. Die fariseeën, die schriftgeleerden. Mensen, wat hadden die niet een geweldige kennis. En dan zegt Jezus tegen deze hooggeplaatste man, tegen die vooraanstaande wetenschapper, ben jij nou een leraar in Israël en begrijp je dit niet? Hoe kan Jezus dat nou verwijten? Hoe kan Jezus dat nou aan Nicodemus verwijten? Dat hele woord opnieuw geboren worden, daar kom je niet tegen in het Oude Testament, de Bijbel van de Joden. Dus hoe moet hij dat dan begrijpen? En toch verwijt Jezus het, want Nicodemus had het kunnen begrijpen. Er staan allerlei dingen in het Oude Testament die hetzelfde betekenen als dat woord wedergeboorte. Zo kom je een keer of 7 de uitdrukking de besnijdenis van het hart tegen. Ja, de besnijdenis, dat weten we wel. Het had een belangrijke plaats in de religie van Israël. Maar dat is een fysiek gebeuren. Maar de besnijdenis van het hart, nou, dat begrijp je direct, dat kan niet. Je kan niet met een mes naar het hart toe gaan. Wat is dat dan? Nou, daar heb je de oud-testamentische uitdrukking van de wedergeboorte. Komt het ook nog op een andere manier tegen. Als de profeten het hebben over de mensen met een stenen hart. En dat stenen hart, dat moet worden vervangen door een vlezen hart. Je hebt een nieuw hart nodig. Heb je precies hetzelfde. Daar heb je het over de wedergeboorte. Dus Nicodemus had het kunnen weten. Het staat in de heilige boeken die hij zo bestudeerd had. Maar dat kan gebeuren, hè? Dat mensen de Bijbel bestuderen, dat ze heel veel weten en dat de clue aan de aandacht ontsnapt. Dat je allerlei details weet. En wat je weet, dat is nog goed ook. En dat je toch het belangrijkste van de boodschap niet gevat hebt. Ik preekte een keertje in de Stevenskerk in Nijmegen. Die prachtige grote oude kerk. En de mensen waren erg geraakt door de uitleg van het evangelie. Kwamen ze ook zeggen na afloop. We hadden daar een goed gesprek over bij de uitgang. En dan komt er opeens iemand vreselijk opgewonden, schreeuwend bijna, boos. Ja, die lieve Jezus en een nieuw hart en dat hebben we helemaal niet nodig, want er zijn zondagsschoolverhaaltjes. Heb jij wel gestudeerd? Ja. En waar dan? Oh, nou daar heb je dit niet geleerd. Nee, helaas niet. Was boos. Hij had moeilijke woorden willen horen. Moeilijke begrippen. Interessante uiteenzettingen. Maar dat er een oproep werd gedaan om tot Jezus te komen, dat irriteerde hem mateloos. Hij kende zoveel van de Bijbel. Maar net niet die zaak die zo centraal staat bij Jezus, waar die over begint met Nicodemus. Jezus gebruikt overigens bij zijn uitleg aan Nicodemus over die wedergeboorte niet die voorbeelden die ik gebruikte over de besnijdenis van het hart en het vervangen van een stenen hart door een vlezen hart. En er is nog wel meer te vinden als je de psalmen goed leest bijvoorbeeld. Maar hij gaat naar een verhaal toe uit de boeken van Mozes. U weet misschien dat voor de Jood dat de kern van de Bijbel is. Iets wat niet in de boeken van Mozes te vinden is, dat mag je niet als geloofsleer verkondigen. Want God heeft de volle waarheid aan Mozes geopenbaard. En elk ander Bijbelboek is een aanvulling en een nadere verklaring. Maar niet iets nieuws. Dat is een typisch Joodse gedachte die je overal in Israël tegenkomt. En daar zit iets heel moois in. Dus Jezus gaat naar een van de voorbeelden uit de boeken van Mozes. Toen het volk Israël door de woestijn naar het beloofde land reisde, is het 13 keer in opstand gekomen tegen God. 13 keer. En een van die keren stuurt God, als ze dan weer een keer protesteren van, nou, we hadden het veel beter in Egypte, wat doen we in die rotwoestijn, we komen nooit in het beloofde land aan. En dan stuurt God giftige slangen en die bijten de mensen. En er zijn mensen die stervende zijn. Ze schrikken en ze gaan naar Mozes toe. Zo zijn mensen dan, hè. Vandaag verwijten we God iets en morgen dan opeens beseffen we dat we hem nodig hebben. En ze vragen Mozes, alsjeblieft bid voor ons. Want we gaan dood. En Mozes die luistert en die doet voorbeden voor het volk. En dan krijgt hij een wonderlijke opdracht. Hij moet een koperen slang maken en die moet hij op zijn staf omhoog steken. En dan moet de boodschap klinken. dat iedereen die door die giftige slangen gebeten is, moet kijken naar die koperen slang en dan zal hij genezing vinden. Nou, dat is een heel vreemd verhaal. Het is prachtig om het in de zondagsschool te vertellen, maar als je erover nadenkt, dan zeg je, dit kan niet. Het hoge koorts, krampen, stervende. En dan breng je iemand hier het kerkgebouw in en dan zeg je, dan moet je maar naar het kruis kijken. Dan word je wel genezen. Ja, maar dat is geen medicijn. Het kijken naar een voorwerp, ook een kunstvoorwerp. Of een symbolisch iets. Dat verandert de conditie van je lichaam niet. Dat neemt geen ziekte weg. Hoe komt Mozes daarbij? Nou ja, waarom zegt God dat tegen Mozes? Nou, dan moet je begrijpen wat er gebeurt. En dan begrijp je ook meteen wat wedergeboorte is. Daarom haalt Mozes dat voorbeeld aan tegenover Nicodemus. Ja, dat is voor ons ook belangrijk natuurlijk, maar Nicodemus, die zat ermee. Die kon het maar niet vatten wat Jezus hem vertelde. Wel, dat is dat verhaal van Mozes in de woestijn. Nicodemus, wat gebeurde daar nou feitelijk? Want jij en ik weten dat het kijken naar een voorwerp niet het slangengif neutraliseert. En toch gebeurde dat. En dan moet je begrijpen wat daar de reden van is. Dat is het volgende. Die slang, dat is het symbool van de zonde en van de duivel. Dat weten we. Het kijken naar die slang. En daar zit hem de clou. Dat is niet zomaar kijken van uiterlijke zaken. Zal ik hier eens even een selfie nemen? Dan kijk je naar het uiterlijke. En dan zeg je, nou, dat is wel een gedenkwaardig moment of een bijzondere plaats. Maar dan zijn het allemaal nog uiterlijkheden. Maar dan begrijp je het woord kijken in het Nieuwe Testament niet, uit de mond van Jezus. Dat is niet zomaar alleen maar een uiterlijk verschijnsel. Dat is een geloofsdaad. Degene die keek naar die slang, die zei in die blik die hij richtte op die slang, dat is mijn zonde. Symbool van de zonde. Mijn zonde. Mijn schuld. Die beleed zijn schuld. En dat is wat anders dan alleen maar oppervlakkig iets waarnemen. Die beleed zijn schuld. En wat gebeurt er als een mens zijn schuld voor God beleidt? Dan grijpt God in en vergeeft de zonde. Wanneer wij onze zonde beleiden, zegt de Bijbel, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Nou ja, God vergeeft dan onze schuld. Maar ja, dat slangengif, dat zit er toch? Dan ga je toch dood? Of niet? Ja, wat is de lijn die we volgen? De eerste keer dat ik in Somalië kwam, was er net de dag voordat ik kwam, een vrouw levend begraven. Gruwelijk verhaal. Ze werd verdacht van sympathie met het christelijk geloof. En toen heeft zo'n overijverige sheik door de kinderen van die vrouw een kuil laten graven, een diepe kuil waar het hele lichaam in past. En die vrouw moest in die kuil gaan staan. En dan moeten de eigen kinderen moeten zand op die moeder gooien. Totdat het zand tot aan de lippen staat. En dan wordt er nog één keer gevraagd. Beleid je je zonde of niet? Dan maakt het weinig uit of de persoon in kwestie zegt ja of nee. Want volgens de islamitische leer is dat een zaak voor God en niet meer voor de mensen. Dus die vrouw die heeft weet ik wat gezegd. En daarna moeten de kinderen, was er eentje van 4 jaar bij, doorgaan met zand op hun moeder gooien totdat ze stikt in het zand. Nou, dat was wel uitzonderlijk in dat land, want de kranten stonden er vol van. Want vergeving of niet, dat is een zaak voor God in de eeuwigheid. Dat geloven wij niet. De Bijbel komt met een andere boodschap. Wie vandaag zijn schuld beleidt, krijgt vergeving en God neemt de straf weg. Hij bevrijdt een mens volkomen. Dat is het begrip wedergeboorte. Dat is niet misschien dat het dan straks met jou in orde komt in de eeuwigheid. Het contact met God wordt hier hersteld en het recht op leven wordt ons hier gegeven. Wel, dat had Nicodemus moeten weten, dat had elke Bijbellezer moeten weten, maar hoeveel Bijbellezers hebben nagedacht bij wat er nou precies gebeurde met die giftige slangen in de woestijn, waar God de mensen redde. Hij vergaf hun schuld en nam ook de straf op de zonde weg. Zo is God. En dan staan er die prachtige woorden over Jezus, die verhoogd moet worden. Een koning moet verhoogd worden, ja, op een podium, op een troon, maar in ieder geval een hoge plaats, waarin hij hoger staat dan iedereen. En dat is een teken van eer. En nu zegt Jezus, ik moet verhoogd worden. Zo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden, want God heeft van de wereld zoveel gehouden. Maar dan heeft hij het niet over een troon, dan heeft hij het niet over een podium, dan heeft hij het over het kruis. Waar hij de zonde van de wereld op zich nam. Dan is hij opeens die slang op de stok van Mozes, op de staf van Mozes. Opdat iedereen die naar hem kijkt, die zijn schuld beleidt, die zijn hulp nodig heeft, behouden wordt. En nu is die boodschap van Jezus over de wedergeboorte duidelijk. Nee, het gaat niet om een fysiek gebeuren. Het gaat ook niet om iets wat wij voor elkaar moeten krijgen. Ik wil er nog één aspect uithalen. In sommige kringen, kerkelijke kringen in Nederland, heerst daar grote verwarring over. Dan wordt er gezegd, de oproep van Jezus was aan de mensen dat ze zich moesten bekeren. Maar er wordt erbij gezegd, maar dat kunnen wij niet. Dus die oproep die klinkt wel, maar dat kan helemaal niet. Tenzij God ingrijpt en ons wederbaart, dat je wedergeboren wordt. En dan kun je aan die opdracht voldoen. Maar die gedachtegang klopt niet. Wie geboren wordt, wordt als een kind. Jezus spreekt daar een keer over. Als er een discussie is onder zijn volgelingen wie het belangrijkst is, dan neemt hij een klein kind en plaatst dat in het midden van die grote mannen. En hij zegt, ik zal je antwoord geven op je vraag wie het belangrijkst is. Hier, daar staat hij. Dat kleine kind. Want wie niet wordt als een kind, kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, daar heb je het. Daar heb je die wedergeboorte. Geboren worden is worden, een kind worden. Worden als een kind. En dan is er geen verschil meer tussen het wedergeboren worden en zich bekeren. Bekeren is een actief werkwoord. Wedergeboren worden is een passief werkwoord. Maar die twee gaan gelijk op. Het is niet zo dat we eerst moeten wachten op iets wat boven ons verstand en boven onze ervaring uitgaat, voordat we bij God mogen komen, voordat we aan de oproep van Jezus kunnen voldoen. Vrouw van een predikant, vriend van me, was van onkerkelijke huizen. En ze hoorde al die preken aan. Je moet je bekeren, maar het kan niet. En toen zei ze tegen de man, ik wil zo graag Christus vinden. Ja, zei haar man, dat gaat zomaar niet. Dan moet je eerst wachten op iets wat er in je gebeurt. Dat voel je dan wel, want hij kon het niet nader omschrijven. En daarna kun je christen worden. Daar zat ze vreselijk over in. Wachten op iets onbekends. Op een gevoel dat anders was dan alle andere gevoelens die je ooit gehad hebt. Dan heb ik haar verteld, je mag zomaar komen. Dat zei Jezus tegen de mensen, dat zeiden de apostelen tegen de mensen. Want wanneer jij je bekeert, dan is God erbij. En je hoeft niet te wachten op iets onbepaalds. Je moet doen wat hij zegt. Je moet komen als hij het zegt. Wat een verandering in het leven. Vrienden. Dat is precies waar Nicodemus het over heeft. Tegenover Jezus. Hoe kan dat dan? Nou, zo kan dat. Door te luisteren naar hem. Met een open hart. En hij zal in onze levens binnenkomen. Geen twijfel. Geen zorg. Geen onmogelijke eisen. Het eigenlijke werk wordt door God gedaan. God werkt in ons. Wie geboren wordt uit water en geest. God belooft. Ik kom je helpen. Dat is de boodschap die we hebben in deze wereld. Daar kan je niet omheen. Het is de kern van het geloof. Er is een God en hij houdt van je. En hij zal ingrijpen. Geprezen zij zijn heilige naam. Amen. Laten we een moment van gebed hebben. Heer Jezus Christus, u hebt met goddelijke wijsheid die wonderlijke, verlossende boodschap gebracht. Uw belofte gegeven. Harten aangeraakt, van mensen gehouden, meer dan wij ons kunnen voorstellen. En zo houdt u ook van ons. En we bidden u dat we vanuit dat geloof zullen leven, dat het de boodschap is die ons op de lippen bestorven ligt. Dat het de uitnodiging is die we hebben voor een wereld die ondergaat in oppervlakkigheid. Heer, wilt u onze lippen aanraken? Wilt u ons hart aanraken? En wilt u ons verstand vervullen? Zodat we met volle vrijmoedigheid die weg gaan, die u ons wijst. Gezegend en geprezen zij uw heilige naam. Amen. Ik heb daar achter op een tafeltje wat boekjes neergelegd over werk onder de pygmeeën. Ik ben ooit eens een keer als eerste vreemdeling in een gebied geweest van pygmeeën, waar we nu ook heel veel mensen tot geloof zien komen. Er is nu net 2 dagen geleden weer een team heen vertrokken. Ik ben benieuwd wat ze daar gaan meemaken. Als u dat nou leuk vindt, zo'n pionierszendingsboekje, nou neemt u er eentje mee. Daar liggen ze voor. Dank u wel.